Hoe kan het dat wij de belangrijkste stakeholder bij productontwikkeling vergeten? Dat hoor je in deze aflevering van de Storybrand Podcast.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven: if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
De laatste aflevering van 2023.
Inderdaad.
En we hebben een hele bijzondere gast. Maar voordat we het daarover gaan hebben, is het misschien wel leuk om even af te sluiten. Dit is toch wel de maand van de lijstjes. Een van de lijstjes die ik altijd interessant vind is, je hebt het jaaroverzicht 2023. Dan heb je bijvoorbeeld ook nog een interessant lijstje. Wie zijn er allemaal overleden in dit jaar? En dan ben je altijd weer verbaasd over... We worden nu wat ouder natuurlijk, hè? Dus heel veel van onze idolen en sterren die komen aan het einde van hun leven. Maar we hebben ook nog een leuk lijstje.
Precies.
Dat is de top 5 van de Storybrand podcast 2023.
Ja.
Nou, en ik vind hem verrassend. Een verrassende uitslag. Ik had dit deels verwacht en deels niet.
En nu maak je me wel heel nieuwsgierig, Dan. Ja.
Ik begin op nummer 5.
Ja.
Op nummer 5 is aflevering 108 van de Storybrand podcast. Dus we hebben het alleen over de aflevering van dit jaar. En dat gaat over productiviteit. En dat is met niemand minder dan Arjan Broeren.
Oh, ja.
Die we kennen van als trainer bij Meer Effect.
Ja.
En daarmee hebben we het gehad over onder andere getting things done en dat soort zaken. Blijkt toch wel een heel populair onderwerp, productiviteit.
Ja, daarom hebben ze die podcast ook geluisterd. Ze konden niet productief meer zijn, dus gingen ze dat maar doen.
Ja, het is wel interessant dat onze luisteraar massaal heeft gekozen om die podcast te luisteren. Het is gewoon een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Blijkbaar is productiviteit nog steeds een onderwerp wat ons bezighoudt.
Nou ja, 100%. Dat geldt voor jou en mij niet anders, toch?
Nee, maar nu komt hij op nummer 4.
Ja.
Dat is aflevering 94 met Erwin van Beek over voeding.
Ja.
Die is ook echt massaal beluisterd.
Die vind ik eigenlijk nog laag staan.
Ja.
Want ja, voeding is alles.
Ja, maar dat realiseren we ons misschien niet altijd.
Nee.
Maar ik vind het een leuke dat hij binnen is gekomen, de top 5. En op nummer 3, die verrast mij ook, is, want het onderwerp is heel specifiek, zelfdoding onder jongeren met Marouane Bouker.
Dat was
een indrukwekkende aflevering.
Zo, ja, dat is wel echt een, als je het over verhalen vertellen hebt, dan kippenvel.
Toch? Dan. Ja. Dan op nummer 2, en dit is een arts die wij in de podcaststudio hadden, René Slot, aflevering 81, over denken, voelen en willen.
Ja, dat is ook... Ik weet nog een keer dat mijn zus tegen me zei... Joh, ik heb die aflevering van die arts zitten luisteren. Super interessant. Ik zeg, welke aflevering heb je het over? Ja, van René Slot. Ik zeg, heb jij die zitten luisteren?
Wat leuk.
Ja.
Ja, dus het was ook een hele brede... hij weet veel. Er gingen alle kanten op. Maar super interessant. En op nummer 1, net als het jaar ervoor... een nieuwe aflevering met Ray Klaasens... ook over leiderschap, aflevering 110. Maar dit ging veel meer over zijn persoonlijke verhaal en zijn persoonlijke ervaringen. Niet zozeer over Kamp van Koningsbrug, daar hebben we het wel eventjes over gehad. Maar we hebben veel meer gesproken over zijn leven.
Ja.
En dat was een hele leuke podcast. En ook weer met stip op nummer 1. Leuk lijstje.
Nou, 100%. Ja.
We zijn enorm gegroeid met de Storybrand podcast. Dit is het derde jaar. We gaan zo meteen het vierde jaar in van deze podcast. En
hadden we het al zo lang samen uit?
Het is wat, hè?
Ja.
In dit kamertje.
Ja, inderdaad.
Ja, we hebben elkaar er nooit hersens in geslagen.
Nee, hè?
Ja, dat is echt...
Doen we. Complimentje, Daan.
Ja. Nou, wat ik leuk vind is dat we zien dat die podcast enorm groeit.
Ja.
En is nu, in het tweede jaar is die vertweevoudigd. En nu is die weer verdrievoudigd. En dit komende jaar gaan we natuurlijk hele leuke dingen doen met die podcast. Kunnen we niet alles over zeggen, maar we hebben grootse plannen. En dan willen we echt door het dak. Ja, dan moet gaat ook lukken. De basis staat.
In 2024 moet die verviervoudigd worden.
Toch?
Ja.
Ja, dat gaan we doen. Gaan we doen.
Dat is cool.
Ja, superleuk dat je luistert. Echt heel fijn. En als je regelmatig luistert naar deze podcast. Mag ook als je één keer luistert. Maar als je regelmatig luistert, kun je een beetje een beeld vormen bij mij en Roeland. Bij de gasten die we hebben. En heb je een beeld bij deze podcast. Laat dan even een review achter op je favoriete podcastplatform. Spotify of Apple, waar je ook luistert. En geef ons even die 5-star review. En laat weten wat je ervan vindt. Wij lezen die berichten en we vinden het ontzettend leuk om die feedback te ontvangen. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar contact@storyband.nl. Onze gast maar introduceren voor vandaag.
Ja, laten we dat doen.
Lesja Kop. En ik wil eigenlijk gewoon maar meteen met de deur in huis vallen. Lesja, die wil een minister van jeugd. Die zegt, er is geen minister die dat nu vertegenwoordigt. En het is wel een heel belangrijk onderdeel van de samenleving.
Ja, ja. Als je het zo zegt, dan is het eigenlijk heel gek.
Toch?
Ja,
ja.
Ik snap het wel.
Ik vond het ook heel logisch toen elkaar hierover hoorden. Zij is bestuurslid van een organisatie die in de jeugdpleegzorg, gezinshuiszorg zit. En ze heeft daar duidelijk een visie op. Ze heeft ook veel ervaring. En ze doet veel op dit gebied. Dus ja, misschien ook wel handig als ze daar een keer haar mening over geeft. En wat ik wel interessant vind van deze materie, dan denk je, wat heeft dit met ondernemerschap te maken? Nou, zij is ondernemer. Dus we kunnen sowieso van haar leren. En ten tweede, we kunnen natuurlijk met haar kijken door haar ogen naar de overheid en hoe die omgaan met hun doelgroep, de jongeren.
Ja.
En waarbij die doelgroep soms niet eens gehoord wordt. Dat hebben we natuurlijk gezien bij een aantal dossiers die negatief in het nieuws zijn gekomen dit jaar. En ik denk dat het waanzinnig interessant is om eens met haar ogen te kijken. En wat ook leuk is, Roeland. Zij heeft het over je kan een adviesraad hebben. Maar neem nou eens een adviesraad op in je bedrijf voor jongeren. Ook een interessant thema.
Oh, wat grappig. Ja, leuk.
Betaald.
Ja.
Die eens in de zoveel tijd bij elkaar komen van rond de 12 jaar. En leg die nou eens bepaalde dossiers voor. En dan zul je verrast staan wat die voor adviezen gaan geven over jouw bedrijf.
Ja, dat is leuk, Daan.
Toch?
Ja.
Dus zonder daar langer bij stil te staan, we hebben dus niemand minder in de studio dan Lesja Kop, die haar sporen verdiend heeft in het jeugdwerk, kan ik wel zeggen, breed. En ook in het maatschappelijke domein van de jeugdzorg. En zij weet alles van dit onderwerp en gaat ons meenemen in haar verhaal als ondernemer en in haar verhaal waarom er een minister van jeugd moet komen. En daar gaan we veel van haar over horen en leren als ondernemer in deze speciale en bijzondere laatste aflevering van 2023. Hier is Lesja Kop. Lesja, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel, Daan.
Eindelijk is het zover.
Ja.
Want wij hebben hier allebei, denk ik, naar uitgekeken.
Zeker.
En waar we naar zochten was van, ja, een superbelangrijk onderwerp voor Nederland en de maatschappij. Maar hoe gaan we dit ook interessant maken voor de ondernemer? En inmiddels heb ik daar het volste vertrouwen in. We gaan gewoon op reis door jouw leven en wat er daar allemaal is gebeurd en hoe dat zich verhoudt tot jeugd en de problematiek van jeugd in Nederland.
Ja, zeker. En ik denk dat het wel te koppelen is,
ja,
aan
waarom?
Ondernemen. Hè? Sowieso. Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe we dat kunnen koppelen, maar volgens mij kan dat gewoon.
Ja. Maar laten we eerst even beginnen bij het probleem. En dan gaan we daarna wel een beetje terug in de tijd. Maar we beginnen even hier en nu. Wat gaat er fout in Nederland op het gebied van jeugd? Zorg, jeugdzorg mag ik noemen.
Allebei.
Allebei.
Het is denk ik
jeugd en jeugdzorg.
Ja, het is jeugdbreed. En dan komt jeugdzorg van automatisch erbij. Hè?
Ja.
Kijk, wat er misgaat is dat wij onvoldoende inspraak organiseren voor onze jeugd. De kinderen.
En dat is interessant. En dan val ik je meteen in de reden. Ik heb prinses Laurentien horen zeggen, dit is exact wat er ook fout is gegaan bij de Belastingdienst.
Bij de toeslagenaffaire.
Bij de toeslagenaffaire.
Ja, klopt.
We luisteren niet eens naar de mensen om wie het gaat.
Klopt. Die vragen we niks. En dan met alle gevolgen van dien. Waar het natuurlijk wel echt extreme gevolgen zijn. Maar wat we gewoon zien in Nederland is dat we eigenlijk de kinderen niet beschouwen als mens. Werd laatst ook weer een keer gezegd, hè. We praten over, we praten niet met, we beslissen over, we beslissen niet met, we vragen niet wat er nodig is voor kinderen. En je hebt inderdaad hele range, hè, want jij zegt jeugdzorg. Maar de jeugd maakt zich überhaupt natuurlijk ook zorgen, hè. Mm. En in de jeugdzorg maken kinderen zich natuurlijk zorgen over de dag van morgen en over armoede en over een dak boven je hoofd. En als je het wat beter hebt als kind, maak je je zorgen over het klimaat, hoe de wereld verder moet gaan. Dus hij zit eigenlijk heel breed.
Ja. Heb je wat cijfers over deze problematiek?
Nou ja, kijk, in Nederland... Nou, er zitten cijfers is lastig, maar waar je mee moet beginnen, en dat vinden mensen denk ik al heel extreem, is in Nederland wonen 50.000, tussen de 40.000 en 50.000 kinderen stelselmatig niet thuis.
Mm.
Inmiddels, door alles wat ik heb meegemaakt, denk ik dat dat er veel te veel zijn.
Ja.
50.000, hè, niet thuis. Dus niet bij je eigen vader en moeder, niet in je eigen systeem, niet bij je eigen mensen waar je je prettig bij voelt. Nou, dat vind ik al fijn. En daarnaast wat speelt is dat we ernstig gedaald zijn op de ladder van de kinderrechten.
Ja.
En dat zit wat mij betreft aan elkaar vast.
Mm.
En die 50.000. En daarnaast, hè, dat is nog een extreem. Voordat de transformatie in de jeugdzorg was, hè, de hervorming in 2015, dus naar de gemeentes toe, was er 1 op de, geloof ik, 30 kinderen of iets dergelijks in jeugdzorg. En nu is dat in sommige gemeentes 1 op de 8. 1 op de 8 kinderen ontvangt jeugdzorg.
Onvoorstelbaar. Dus er gaat iets falikant fout in onze maatschappij.
Zeker.
Nu hebben we ooit in het verleden André Rauwvoet als minister gehad van de ChristenUnie.
Ja.
Dat was onze eerste minister. Help me even. Wat
voor jeugd en gezin.
Jeugd en gezin.
Ja.
Jij pleit voor een minister jeugd.
Ja.
Waarom is dat... En wat ging daar dan mis? Want dat heeft ook niet geleid tot het gewenste resultaat.
Nou, ik denk dat de bedoeling goed was. Hè? Meer aandacht voor het gezin. Hè? Een stevige basis als kind leggen. Hè? Gezin, de hoeksteen van de samenleving. Denk ook passend bij, hè, de opvattingen van de ChristenUnie. Überhaupt van het geloof. En ik denk dat dat ook mooi is. Hè? Dus ik denk dat er niks mis mee was. Alleen ik ben naar wat anders op zoek. Ik ben op zoek naar de stem van het kind.
Hmm.
En die werd daar niet in gehoord.
Nee.
Ik ben op zoek dat je met kinderen gaat kijken, hoe zie jij dit nou? Hoe kijk jij nou naar de wereld? Hoe zou de wereld volgens jou nou eruit moeten zien, zodat jij goed kan opgroeien en jouw eigen dromen kan waarmaken? Want iedereen heeft dromen, toch? Jij ook.
Ja.
Weet je nog wat je wilde worden als kind?
Ja, militair.
Nou, ik wilde de koningin worden. Kijk, ik heb dat laatst op LinkedIn geschreven. De jurken zijn gelukt. Dat koningin was wat lastiger.
Ja, dat schijnt ook nog iets met geboorterechten te maken hebben.
Ja, dus dat was wat lastiger. Ik had nou helemaal niet Oranje als achternaam. Maar toch wil je de kans geven als kind om te dromen. Mm. En ook ergens naartoe te kunnen werken. En ik denk, dan moeten we wel een wereld creëren waar die ruimte er ook nog is.
Hier raak je natuurlijk wel meteen even iets heel moois. Hè? Want dit gaat natuurlijk ook over het ondernemerschap. Bizar eigenlijk dat wij als overheid de klant niet centraal zetten.
Nee.
Daar hebben we het dan over.
Dat is zeker
wat. Want het loket is dan hier in dit geval jeugdzorg. En de klant is dan de jeugd.
Ja.
En dat is natuurlijk wat we als ondernemer ook heel vaak verkeerd hebben. Dat we de klant niet de held maken.
Nee.
Nou, jij kent Storyband door en door ook. Omdat Nick, jouw man... nou, dat was onze eerste... even tussen aanhalingstekens medewerker.
Ja.
We hebben jouw vader hier al een paar keer in de podcast gehad, Ad van der Hulst.
Ja.
Dus dat begint een beetje een familiebedrijf te worden dit.
Nou ja, kijk, heel eerlijk, dat is misschien wel gelijk een grappige link. Wij roepen allemaal dat wij een autoriteitsprobleem hebben en dat we daarom allemaal ondernemer zijn. Dus vandaar, mijn vader is ondernemer, mijn man is ondernemer, ik ben ondernemer. En ik denk dat dat ook gaat, hè, over iets zien waarbij je kan helpen, waarbij je ziet dat je iets kan veranderen in de wereld. En in dit geval is bij mij de klik gekomen op jeugdzorg. En ik ben nog steeds altijd een beetje op zoek waarom. Ik heb geen jeugdzorgachtergrond. Hè. Ik ben niet als jeugdzorgkind opgegroeid. Uiteraard zijn er dingen misgegaan in de opvoeding. Net als bij elk mens.
Ja.
Dat wel, maar niet in die mate. En toch raakt het me ergens. En toch denk ik ook dat daar wat zit. Maar goed, in een ondernemen inderdaad. Hè, het gaat om de klant centraal. Wat heeft die nodig? En ook daar maken denk ik veel ondernemers de fout om te denken, ik weet wel wat goed is voor die klant. Ik zal het hem eens even vertellen. Het gaat zo en zo. Nee, jij weet dat helemaal. Laat mij maar even. Nee, dus. Nee, gewoon vragen. En dan zal je verbaasd staan wat je daar voor antwoorden uit terugkrijgt. Heerlijk. Of ideeën.
Ja, prachtig, prachtig. Als je kijkt, je hebt een onderneming gestart.
Ja.
Deze onderneming richt zich op het gezinshuis. Mag ik dat zo noemen?
En pleeggezinnen.
En pleeggezinnen.
Ja,
dus vertel ons even wat jouw business doet.
Nou ja, ik denk de business gaat niet zozeer om wat doet een pleeggezin en een gezin. Dus ik vertelde net, 40 tot 50.000 kinderen wonen niet meer thuis in Nederland.
Hmm.
Kijk, idealiter wil je dan alsnog dat ze meekrijgen wat een gezin is, toch?
Ja.
Hoe het voelt om onvoorwaardelijk er te mogen zijn. Dat er mensen vertrouwen in je hebben. Dat die ruimte er komt, hè. Voor je dromen,
ja.
Voor wat je wil worden, voor al je ambities.
Veilige haven.
En dat probeer je met een pleeggezin en een gezinshuis te doen. Wat ik wel ook belangrijk vind te melden in deze podcast, is dat lukt dus niet altijd. En ook niet in een pleeggezin en een gezinshuis.
Nee.
Daar ben ik echt tegen aangelopen. Idealiter lukt dat. Als het goed is, heb je pleeggezin en gezinshuis met de juiste intenties. Maar het vergt heel veel om een kind van iemand anders op te vangen. En zeker als dat kind van alles heeft meegemaakt, om daar het goede in te doen. En ook zitten er helaas pleegouders en gezinshuisouders tussen die niet de juiste intenties hebben. En ik weet dat daar liever niet over wordt gesproken, maar ik vind het belangrijk dat we dat wel
dat
met
is ook
elkaar
een probleem.
Gaan bespreken.
Ja.
Ja.
Ja, en je kunt het kind met het badwater weggooien, maar dat is ook geen oplossing. Dus moet je ook over die problemen praten.
Nee, dus moet je ook praten dat dat ook niet altijd goed gaat. En dat het ook, het kind blijft een eigen vader en moeder hebben.
Ja.
En ik vind dat je daar altijd recht hebt om daar weer een band mee te krijgen. Of dat je daar altijd weer in contact mee mag komen. Wat er dan ook mogelijk is, hè? Misschien kan je niet meer terug naar huis, maar kan wel je moeder op je verjaardag komen.
Ja.
En ik denk wel dat we dat besef weer meer in Nederland, dat heeft ook gelijk met de kinderrechten te maken, dat we dat besef meer moeten hebben.
Ja.
Nee, als jij bij een pleeggezin woont, dan zijn dat misschien wel een soort extra paar opvoeders, maar het zijn niet je vader en moeder. Hè? Die heb je al en die zijn misschien niet zo fantastisch als je gewenst had en dat had misschien beter gekund, maar die zijn er wel en die moeten ook een plek krijgen.
Ja.
En dat zit ook in de kinderrechten.
Ja.
En dat doen we in Nederland uit vast goede bedoelingen, proberen we zo'n pleeggezin te zoeken. Maar ik denk wel dat we dat scherp moeten houden met elkaar. En dat is dus een moeilijk gesprek. Hè? Want we hebben in Nederland heel veel geregeld voor deze pleegouders. En heel veel wetten, rechten voor. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar waar kan het kind heen. Stel je voelt je niet prettig in een pleeggezin daar. Waar kan je dan heen? Weet je dat?
Nee.
Nee, maar dat weet het gemiddelde kind dus ook niet.
Nee. Nee, dus je bent aan de goden overgeleverd.
Als het misgaat wel, ja.
Ja.
Idealiter, hoef
vreselijk,
je dat goed.
Hè? Ja. Over veiligheid gesproken.
Ja.
Even, dat is een mega probleem. Over hoeveel pleeggezinnen hebben we het in Nederland?
Volgens mij, maar dat weet ik ook niet, is tussen de 10 en de 20.000 schommelt het.
Ja.
Het neemt ietsje af de laatste paar jaren, want mensen vinden het toch moeilijk om het te starten. Ik denk dat het ook deels rondom coronatijd was. En er is nog wel een belangrijk verschil te maken. Er zijn twee soorten pleeggezinnen.
Ja.
Je hebt pleeggezinnen waarbij netwerkpleeggezinnen, dus dat betekent bijvoorbeeld dat oom, tante, neef, nicht of opa en oma opvangt. Dat is natuurlijk idealer dan een wildvreemd
pleeggezin. Dan is er in ieder geval nog een familieband.
Ja, en dan hou je de cultuur in stand of de waarden en normen die een kind wil meegeven. Stel je bent een kind wat met een bepaald geloof is opgevoed of een bepaalde richting of maakt me niet uit. Dat kan in alle vormen. Of uit een bepaalde cultuur. Dat kan van alles zijn. Dan is het wel fijn als je dat gewoon meekrijgt.
Ja. Ja.
Als kind. En sterker nog, er zijn ook kinderen die uitgesloten worden als ze niet meer die waarde krijgen.
Ja.
Dus dat moet ook. Dus dat is idealiter zou dat de helft zijn. Ik weet binnen onze organisatie was het 40-60.
Ja.
40 netwerk, 60 geworven. Hè? Dus zo hou je open avonden. Mensen met een warm hart, kun je nog een kind erbij. Maar dat zijn wel flinke aantallen. En gezinshuizen zijn er rond de 1000 wordt gegokt. Maar daar kom je weer mijn probleem. Dat is niet geregistreerd.
Hmm.
We weten het niet.
Nee. Bizar. Als je kijkt naar de jeugd en je ziet dat we rondom jeugd en de gezondheid van de jeugd geestelijk en dus ook met de problematiek die dat met zich meebrengt, dit is echt een heel groot probleem.
Ja.
Daar wordt steeds meer over gesproken. Gemeenten hebben daar contact over.
Ja.
Justitie heeft daar natuurlijk mee te maken, et cetera. Ja. We zien een toenemende mate criminaliteit. We zien een toenemende mate dat ook eigenlijk er een besef begint te komen. Zijn we wel volwassen als we 18 zijn? We weten inmiddels vanuit de wetenschap dat je tot ongeveer, afhankelijk van een jongetje, meisje, dat die breinontwikkeling doorgaat tot en met zo'n jaar of 27.
Klopt.
Zou daar ook niet veel meer een discussie over moeten gaan? Wanneer ben je volwassen en wanneer mag je op eigen benen staan?
Nou ja, ik weet dat dat ook wel iets is wat in de politiek speelt. Hè? En daarom wil ik ook graag een minister voor jeugd en niet voor kinderen. Ik zou hem wat langer door willen trekken, omdat je inderdaad eigenlijk, hè, je wil het traject pakken totdat je op eigen benen kan staan. Wat dat
precies
dan ook
dat
betekent. Hè?
Ja.
Dat kan voor iedereen wat anders betekenen. Maar dat je zo gezond, gelukkig en zelfstandig mogelijk opgroeit.
Ja.
En één zal dat misschien met 21 zijn. En andere met 27. Hè? Ik was met 19 uit huis. Of ik helemaal zelfstandig was. Ik belde bij alles. Van, joh, hoe moet ik stamppot maken? En, ja, jij kent mijn vader. Ik belde mijn vader.
Ja.
Wat heb ik nodig? Een stamper. Oké, nou dan ga ik naar de blokker. Dat is op zich niet zo erg, hè?
Nee.
Maar ik was wel in staat om alleen te zijn, om te koken, om te snappen wat ik dan moest doen. En dat je de boel verslond. Daar ben je student voor, toch? Dat
toch,
is klokkenhuizen.
Ja.
Door je maakt niet uit, toch?
Ja.
Nee, dat vond ik ook niet zo. Maar ik denk inderdaad dat het langer door moet. Er zijn ook een aantal politieke partijen, gelukkig, die diezelfde opvatting hebben. Het zit in de jeugdzorg deels. Het zit al dat je in ieder geval tot 21 pleegzorg kan krijgen en soms tot 23, en dat zit ook bij de gezinshuizen. Maar jij noemde dat mentale gezondheid, hè? 1 op de 3 kinderen, begreep ik, pubers, heeft last van problemen op dat vlak.
Dat is toch niet normaal?
Nee, dat is niet normaal. Maar
moeten we ook dan niet meer naar de oorzaak kijken?
Ja, dat denk ik. Je moet ook kijken naar de druk. En dan kom je weer terug op dat er natuurlijk heel wat prestatiedruk is. En deze generatie zich ook echt druk maakt over grotere problemen zoals het klimaat, behalve de jeugdzorgkinderen. Want ja, hè, dan kom je op bij de piramide van Maslow.
Ja.
Als je huis niet op orde is of je basisveiligheid, dan maak je je natuurlijk daar niet druk over.
Nee.
En daarom zou ik het ook zo belangrijk vinden dat je met kinderen in gesprek gaat. Hoe zien jullie dat nu? Hè? Want wij geven nu al miljarden uit aan klimaatmaatregelen. Aan kijken over ook stikstof en wat dan ook. En ik heb zoiets, ja, tegen die tijd dat het uitgevoerd wordt, ben jij met pensioen, ben ik met pensioenen, want dat duurt allemaal even. En zij gaan straks die gevolgen. Dus ik snap nooit zo goed waarom je dan niet met hun. En dat kan in de vorm van een panel. Of dat je daar experts op gaat vragen. Maar vraag nou eens gewoon aan een kind, is dit logisch om te doen?
Ja.
Is dit belangrijk? Vind je dit geld waard? En dan zeggen mensen, kunnen ze niet over orde? Nou, dat vraag ik mij af.
Ja.
Ik heb daar andere dingen in gezien.
Ik ook. Ik denk dat juist het onbeschreven blad van een jongere ontzettend mooi is om naar te luisteren. Want ja, we hadden het net over dromen en ambities. Je bent nog zo onbevangen.
Ja.
Als kind, je hebt nog zo'n levendige fantasie. Je denkt nog zo out of the box.
Ja,
en bij volwassenen treedt er toch vaak een cynisme op.
Ja.
En het genoegen nemen met. En wie dan leeft, wie dan zorgt. Dus we krijgen.
Het kan niet, kost te veel.
Ja.
Terwijl,
belemmerende overtuigingen krijg je er meer van in je leven, niet minder.
Nee, en ik denk, laat iemand out of the box denken. Hmm. En misschien kan niet letterlijk het idee uitgevoerd, maar kun je er wel aspecten uit. En daar kan je ook prima over in gesprek met jeugdigen van, goh, dit is echt een goed idee. Maar we kunnen niet alles, want we hebben een beperkt budget. We kunnen wel dit stuk. Of kun je eens meedenken, als dit niet kan, wat dan wel?
Het zou dus eigenlijk ook heel interessant zijn, hè? Misschien even out of the box, dat als je een bedrijf hebt, dat je eigenlijk ook, ook al zouden jongeren niet eens je doelgroep zijn, dat je ze in je bestuurskamer toelaat, in je directiemeetings toelaat. En dat je misschien daar wel hele interessante ideeën uit kunt halen als je veel meer met jongeren gaat werken.
Nou ja, ik deed dat. Ik deed 1 keer per jaar was ik bestuurder af. Dat kan ik echt elke ondernemer aanraden. Jij krijgt er nu een glimlach, dat kan je niet zien natuurlijk. Maar ik was letterlijk bestuurder dan, dus ik kreeg een bestuurspet op.
Ja.
Er zijn filmpjes nog van op YouTube te vinden, maar. En dan waren er 4. In het begin waren er 2 het eerste jaar en het volgende jaar 4 kinderen. Die mochten dan mijn rol overnemen. Dus dan gingen ze vergaderen met lunch erbij, een lekkere lunch. En dan mochten ze daarna aan de wethouder vertellen wat er echt nodig was. Ik zal je een voorbeeld daarvan noemen, is heel concreet. Maar ik vind het wel echt een belangrijke om ook hier te noemen. Want het gaat ook over woorden. Daar gaat ook Storybrand natuurlijk over. Zij kwamen erachter dat zij cliënt worden genoemd in papieren. Moet je voorstellen. Ja, dat is natuurlijk... Ja. Dat elk normaal weldenkend mens denkt... Nee, dat kan natuurlijk niet.
Dat is meteen een stigma.
Is een stigma. Deze jongen zei, ik ben niet zielig. Hoezo moet ik cliënt worden genoemd? Toen dacht ik, oh ja. Dus hij is naar de wethouder. Toenmalig wethouder Marianne de Bie van Breda. En hij zei, ik wil geen cliënt meer worden genoemd. En ik zag ongeveer de kwartjes vallen. Ik had hem zelf ook al gevoeld. En dat is dus ook gebeurd. Dus wij hebben in onze organisatie het woord cliënt geschrapt. Heel eerlijk, dat vergt nog wat, vooral in de praktijk, in het overleg en dergelijke. Want mensen denken er toch nog in. Maar de hele regiovisie over jeugdzorg in deze betreffende regio bevat niet meer het woord cliënt.
En dat kwam alleen maar omdat je jongeren toestond om mee te denken. En het gaat per slot van rekening hier over de klant.
Ja, en het is anders je toekomstige klant. Ja. Of wat jij zegt, je kan denken het is je toekomstige klant. Ik denk dat je ook kan nadenken, wat betekent dit voor volgende generaties? Het product wat ik heb, wat doet dat in de toekomst? Of hoe kunnen we dat nog verder weer gebruiken door? Dus ik denk ook daar, en die frisheid wat jij net zegt, die blijft staan.
Nou, jij noemt het de frisse, kinderlijke, naïeve blik naar de wereld.
Ja.
En dat vind ik wel een hele mooie beschrijving van hoe een kind denkt.
Ja.
Hoe zou de overheid daar gebruik van kunnen maken als we zeggen, stel, hè, hypothetisch gesproken, dit kabinet gaat ervoor zorgen dat er een minister van jeugd komt. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou ja, ik
waar pleit je voor?
Ik hoop in ieder geval dat het de minister is die nog weet dat die kind is geweest. Die het nog kan voelen. Die nog beelden heeft. Hè, ik denk dan echt aan het liefst zelfs een minister die het moeilijk heeft gehad in zijn jeugd. Mm. Ja, dat klinkt gek, maar ik denk dat je dan echt mee kunt denken. En ook dingen met verven kan verkopen, daar echt nog in gelooft. En ook nog niet besmet ben, even cru, door het kan niet, mag niet, wil niet, politieke denkkaders enzovoort. En ik denk daarnaast dat je panels, denktanks moet gaan vormen waarin je met kinderen in gesprek gaat.
Ja.
Ik heb al ideeën gehoord van een derde kamer. Ik denk in eerste instantie per onderwerp kinderen die mee willen denken. Hè? Want er zijn heel veel kinderen die op dit moment een mening hebben, maar die niet...
Die wordt niet gehoord.
Nee,
wordt niet
en die geluisterd. Ook niet kwijt kunnen. Kijk, ik heb een opvoeding gehad waarin je altijd wat mocht roepen. Ik denk, jouw kinderen thuis ook.
Ja, zeker.
Ja, dat doen ze ook.
Dat
hè,
weet maar... je ook, hè?
Ja, dat weet ik ook. Maar en bij mij was dat ook. Maar stel dat die ruimte er niet is. Dus ik denk, dat moet. En dan moet je ook breder kijken. Dus niet alleen het jeugdzorgstukje. Maar dan moet je dus ook dit ministerie mee laten denken over dingen die generaties aangaan. Hè?
Ja.
Ik hoorde nu het pleidooi om in elke wet een advies van kinderen op te nemen.
Ja.
Geen gek idee.
Nee.
Maar ik denk, hoezo moet dat? Integreer dat gewoon gelijk. Ja. Het hoeft voor mij ook niet zo van, kijk eens, daar hebben ook kinderen. Want voordat je weet, doe je aan used washing. Ik heb een nieuw woord geleerd. Je kan greenwashing doen, hè. Doen alsof je duurzaam bent om een vinkje te zetten. En voordat je het weet, doe je dat hier ook. Dus ik heb liever dat dat gewoon integraal normaal wordt.
Ja, je kan, ja precies. Het is de vorm of de echtheid.
Ja?
Maar misschien is het wel een tijd voor een nieuwe revolutie. Hè? We hebben natuurlijk jouw ouders, mijn ouders, hebben misschien nog net niet meegemaakt dat je aan tafel moest staan als kind. Dat er geen stoel voor je was. Ik weet in ieder geval dat mijn opa en oma in gezinnen zijn opgegroeid waar je gewoon als kind stond en je mond hield. Waar je soms zelfs later at dan de rest. Daarna hebben we een generatie gehad die toch nog behoorlijk als kind werd behandeld en niet als volwaardig mens, waar we in het begin van de podcast maakte je daar al een opmerking over. En wij zijn natuurlijk als generatie opgegroeid dat er wel naar ons geluisterd wordt, in ieder geval binnen het gezinsverband, hè, door de bank genomen, want ik bedoel, elk gezin is anders. Maar misschien moeten we nu naar een nieuwe revolutie waarbij we zeggen van nee, je bent misschien nog, het duurt misschien langer dat je volwassen bent. Hè, vanuit de wetenschap dat we dat nu weten. Maar we gaan je wel als volwaardig mens behandelen. We krijgen natuurlijk zometeen een gigantische vergrijzing in Nederland. Ik weet de cijfers niet exact, maar de komende jaren gaan alle babyboomers natuurlijk ook met pensioen. Alleen die groep jeugd is relatief kleiner aan het worden, maar wel ontzettend belangrijk voor onze toekomst.
Ja, en die jeugd nu, hè, als je tot 18 kijkt, dan heb ik wel voor de geinis gekeken. Wat zijn er voor, is toch 1/5 van de bevolking. Dus ja. Is er nog steeds een fix aantal wat nu niet vertegenwoordigd wordt.
20%. Ja.
Ja, en wat dus geen zeggenspraak heeft over de toekomst, waar ze wel zelf ingaan, waar ze wel aan mee moeten betalen om het maar weer even zakelijk te pakken. En waar ik gewoon vind dat ze afwegingen in mee al zouden moeten kunnen maken.
Ja.
En dat kan ook al vanaf jong, hè? Want jij zegt ook, ik had ook vanaf heel jong mocht ik al gewoon in ieder geval vragen waarom.
Ja, ja, ja,
en waarom gebeurt dat? En kan dat niet anders? En ik denk dat je dat ook kunt doen, hè? Je kunt met kinderen al heel jong in gesprek over beslissingen. En dat kan over hele grote thema's zoals klimaat. Maar als je weer terugkomt naar de toeslagenaffaire. Je kan ook aan een kind vragen, wil je nog thuis wonen? Is het hier nog oké?
Ja.
En het ene kind zal zeggen, nee, niet meer. En het andere kind, ja, maar kun je niet papa of mama helpen? En dan laat ik even aan de kant, want dat is het ingewikkeldste onderwerp wat er is, als die ouders het niet eens zijn. Want dat veroorzaakt vaak gedoe.
Ja, dat is een mega ingewikkeld onderwerp.
Dat is een vak apart. Daar ga ik me niet aan wagen. Daar moet je echt specialisten voor hebben. Maar in de basis denk ik, ja, tuurlijk kun je daar gewoon over. En volwaardig mens, we hebben iedereen hard nodig. Kijk, ik beleef in een hele ingewikkelde wereld. Hij wordt alleen maar ingewikkelder voor mijn gevoel. Dus we hebben deze kinderen allemaal hard nodig, deze jeugd. En ik pleit er dan nog voor dat met name die beschadigde jeugd, hè? En dat klinkt niet aardig, maar goed, de kinderen die wat mee hebben gemaakt. Ja,
die iets op hebben gelopen in hun leven door wat voor reden.
Ja, maar die zijn eigenlijk sterker. Dus die zouden juist dit kunnen doen, juist kunnen helpen. Hè? Als die er doorheen komen, hebben ze nog steeds.
Ja, die hebben bagage, dromen. Dat maakt een rijker mens.
Nou ja, die hebben al levenservaring met 12.
Ja.
En dat merk je ook vaak als je met deze kinderen praat. Hè? Je krijgt een soort grappige combi. Het zijn kinderen die een deel van hun jeugd hebben gemist.
Hmm.
Maar aan de andere kant veel wijzer zijn.
Ja. Ja, dat is. Maar feitelijk hoor ik je door de regel steeds zeggen, praat niet over je klant, maar met je klant.
Ja,
en
sowieso.
Dat is feitelijk het pleidooi voor minister voor jeugd ook. Hè?
Ja.
Dat heeft alleen zin als die praat met de klant. Hoe heb je dat naast dat je één moment per jaar geen bestuurder was? Hoe heb je dat geëmbed in jouw eigen organisatie?
We hadden een jongerenraad.
Oké. Ja.
Fantastisch. En dat is heel mooi. Dus ik zal daar eerst wat over vertellen. Maar daarnaast vind ik nog steeds dat je bij elke beslissing moet vragen. Heb je gepraat met het kind?
Ja.
Wat wil dit kind? En dat je eigenlijk dan pas door kan.
Ja.
We hadden een jongerenraad. Dus we hadden een raad met alleen maar kinderen of jeugdigen erin.
Wauw.
De jongste was 12 en de oudste 19. En het was heel wonderlijk om te zien. Want ik kwam er binnen heel schuchter. Ik weet nog de eerste keer dat ik me daar moest voorstellen. Toen was ik bestuurder natuurlijk. En dat is het. Zitten ze al wel als een soort bange lammetjes van, oh, wat is dat? Dus ik zei, nou, ik ben bestuurder, maar ik weet ook nog niet helemaal wat ik doe, hoor. Ik ben aan het leren. Nou, dat helpt dan al een beetje. Maar het bleef stil en het bleef zo stokken. En ik denk, ja, ik moet op de een of andere manier een soort relatie, openheid creëren. Want dat is het wel. En je moet wel investeren in dat deze kinderen zich ook veilig en vertrouwd voelen om gewoon te praten. Toen heb ik gezegd, jongens, zal ik gewoon vertellen wat voor foute series en Netflix en wat voor muziek smaak ik heb? Ik zeg, misschien helpt dat. Dus ik heb verteld dat ik Ex on the Beach, Temptation Island, alle foute voordelen van HBO's die gelden. Ja, daar word ik rustig van. En ik krijg het liefst ook nog de slechtste chauffeur van Nederland. Want dan voel ik me een goede chauffeur, hè? Zo werkt dat. En ik luister graag Happy Hardcore. Nou, toen begon er. Kwam het gesprek op gang.
Toen kreeg je opeens een gezicht.
Ja, nou ja, dan word je mens.
Ja.
En dan word je gelijkwaardig, hè, want daar gaat het ook over. En toen konden ze ook grappen tegen mij maken. Toen was het ook veilig.
Fantastisch lesje.
Het was ook hilarisch dit. Maar en dus ook als ik dan chauffeur was, zeg maar voor ze, dan was het ook gelijk. Mag die Happy Hardcore nu op?
Heerlijk.
Ja, dus, hè, want dan gaf ik ze gewoon de telefoon met Spotify. Dan konden ze dat luisteren. En ik denk dat het daarover gaat, hè. Gewoon ook weer zelf even kind voelen. Gelijkwaardigheid. Maar zo, dus we hadden het in de jongerenraad wel geborgd. Die hebben ook. Daar moest je dan ook serieus nemen. En daar wil ik ook wel. Dat vind ik ook nog wel een belangrijke. Er moet dus, je moet ruimte creëren, je moet vertrouwen creëren. Daar zat begeleiding op. Ze hadden zo twee peetmoeders eigenlijk, die kookten voor ze om 6 uur 's avonds. Hè, want je moet ook met de tijden rekening houden.
Ja.
Dan gingen ze eerst even eten en dan gingen ze ergens over praten. En wij betaalden ze ook. Vind ik ook nog belangrijk. Want de pleegouderraad, hè, zeg maar ook een cliëntenraad, dat woord mocht niet meer, maar zo staat hij in de wet, kregen vacatiegeld. €125 per keer, per vergadering. Even voor het beeld. Dus ik had zoiets, nou, dan wil ik die jongeren ook wel wat betalen, want ik heb dat is serieus en ik wil ook serieus nemen. Dus toen hebben we, en ik weet nog dat de advocaat echt zei, dat kan je niet doen. Ik zei, nou, watch me, dat kan wel. €75 per keer krijgen deze kinderen. En dan zeiden ze altijd, we doen het niet voor het geld, hè, Lesje. Ik zei, nee, dat weet ik. Ik zei, maar ik wil dit. Mm. En ik vind het serieus om te doen. Als je ook vroeg, wat hadden ze ermee gedaan? Helemaal niks. Nee. Het was allemaal opgepot. Het was een soort spaarpot of wat dan ook. Maar ze gaven echt advies.
Yeah.
Ze dachten echt mee. Het lukte ook echt, want het schijnt in Nederland helemaal nog niet vaak voor te komen, dat ze echt proactieve adviezen gaven. Dus nou ja, zo hadden wij dat deels geborgd. Plus de vraag die je dus gewoon... 1 is de vraag, heb je het kind gevraagd? En 2 moet je eigenlijk in je organisatie, bij alles wat je doet of beleid wat je maakt, wordt het kind hier beter van?
Ja, wat een mooie vraag.
Ja, dat is een moeilijk hoor.
Ja, nee, maar wordt de klant er beter van? Dat is dus de vraag.
Precies. Is dit om je eigen proces? Dat is flauw, hè? Maar even scherp. Doe je dit omdat je je eigen proces vergemakkelijkt?
Ja, greenwashing. Maar
ja,
dan
weer. Usewashing.
Usewashing.
Ja. Hè, is dit voor jou?
Ja.
Of maakt het inderdaad daadwerkelijk wat uit voor de klant? Want daar geloof ik in. Als het goed is voor de klant, dan volgt het geld. Of wat je dan ook nodig
100%.
Hebt.
100%. Maar even resume. Hè? Dus we zeggen eigenlijk, zet de klant centraal. Maak het kind de held of maak je klant de held. Waar we nog niet over hebben gehad is over dat product. Productontwikkeling.
Ja, dat moet je dus ook met je kinderen.
Dat doe je ook met precies. Hoe zou dat eruit zien in Nederland? Stel dat we dat gaan doen.
Nou, ik denk dat ik zou het wel heel mooi vinden, ook zeker naar aanleiding van de toeslagenaffaire, om opnieuw terug te gaan. Maar wat hebben we nou nodig aan jeugdzorg? Want het kan natuurlijk nooit waar zijn dat 1 op de 8 kinderen zorg nodig heeft.
Nee.
Daar moeten we ons toch
zijn
allemaal...
Zijn we dan stickers aan het plakken op kinderen die geen sticker hoeven te hebben? Of
maken we ze te soft, weet ik veel. En moeten we ons daar gewoon niet kapot voor schamen? En zijn we daar ook niet gezamenlijk verantwoordelijk voor? En ik denk dat je daarover moet nadenken.
Ja.
En dan betekent dat echt, hè, want er is nu... hervormingsagenda, ga ik ook maar even dan ook even hier de kans nemen. Die gaat het nog niet veranderen, want die hervormingsagenda zegt het terecht. Hervorming. Nee, opnieuw opbouwen.
Ja.
Echt kijken, kind centraal.
Ja.
Wat heeft het kind nodig om die dromen, die ambities die het kind heeft? Want dat zijn we toch verplicht in Nederland? Het kan toch niet zo zijn?
Eigenlijk zou er eerst een goede probleemanalyse moeten komen van wat is het probleem? En dat moeten we dan vragen aan de doelgroep zelf.
Ja, dat, want er zijn
daar
al...
begint het, hè, want die onderzoeken hebben niet zoveel aan. Laat de kinderen alsjeblieft vertellen wat er aan de hand is. Laat de jeugd het vertellen.
Ja.
En ga dan eens kijken van oké, waar ligt daar de oorzaak? En kunnen we bij de wortel meteen dat we iets moeten met de problematiek die er is, mogen duidelijk zijn.
Ja hoor.
Maar ik hou er wel van dat je zegt, nee, hervorming is niet het goede woord hier. We moeten van scratch af aan opnieuw beginnen. En dat betekent we beginnen met luisteren. En
mooi.
We beginnen met kijken.
Graag.
En dan... gaan we kijken van oké, wat zeggen zij? Wat willen zij? En wie is daar verantwoordelijk voor? En wat is daar de oorzaak van? Want 1 op de 8 kinderen die problematiek heeft. Ja, als we zo doorgaan, worden dat er straks 1 op de 2. En dan kijken we allemaal over 100 jaar terug. En dan denken we, hoe hebben we ooit zo stom kunnen zijn? En laten we eerlijk zijn, we hebben natuurlijk al vaker in het verleden dingen gezien waarvan we nu denken, hoe dan?
Ja.
Toch?
Nee, maar dat zit in allerlei... dingen natuurlijk, want er zitten gewoon nog hele gekke opvattingen in. Ik bedoel, je maakt mij niet wijs. Hè. Je hebt natuurlijk nog gesloten jeugdzorg. Ik weet niet of mensen snappen wat dat is. Hè, maar dan heb je daadwerkelijk vaak nog een celdeur als deur van je kamer. Je hebt hufterproof, bed, kast. Denk ik. En dan vind je het gek dat daar niet een warm liefhebbend kind uitkomt. Nee. Ja, dan ben ik echt stomzinnig. En dan denk ik, als we aan die kinderen zelf zouden vragen, vind je het een goed idee om gesloten te zitten?
Ja.
Dan volgens mij krijg je het antwoord nee. Behalve, en zo ver heen zijn we, van de kinderen die dus zo geïndoctrineerd zijn dat ze niks meer waard zijn. Hmm. En die dus zeggen, ja, nee, dat was voor mij wel goed. Zeg ik dat we niet een systeem nodig hebben waarin kinderen kortdurend behandeld moeten worden, even los van allerlei prikkels? Tuurlijk wel. Ja. Dat denk ik wel. Maar ik zou graag willen weten van de kinderen, hoe kan dat dan wel goed? Hmm. En ook met experts kijken, oké, hoe kan dat wel? Kunnen we nog één keer terug naar de basis? Want ik weet niet of je bekend bent, maar Sharon Stellert, die heeft een heel onderzoek gedaan over, geloof, 80 jaar jeugdzorgbeleid. We schrijven al 80 jaar hetzelfde, maar in andere woorden. Ze heeft letterlijke passages waarin iets in andere woorden staat. En toch komen wij met een hervormingsagenda.
Nou, nu kom je natuurlijk op een heel belangrijk punt van het mens zijn. En dat is positiviteit.
Ja, we willen het liefst positief leven.
We denken, ja, maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat wij als volwassenen dit per definitie al behandelen als een probleem waar we nooit uit gaan komen?
Oh.
Terwijl als we kinderen gaan betrekken, dat zij misschien wel heel positief in het leven staan, in de diepste zin van het woord. Want kijk, er is wel heel veel depressie bij jeugd. De zelfmoord is gigantisch hoog.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat ze niet positief zijn.
Nee, maar je maakt hem heel even in de war. Want ik denk inderdaad dat kinderen in mogelijkheden denken. Maar ik denk andersom dat volwassenen nog te positief kijken naar het beeld waar we nu in zitten.
Ja.
He, dus de andere kant positief, die hopen denk ik ergens nog dat dit goed komt. Of die roepen, dat is denk ik ook wel typisch Nederlands, vind ik. Hè, van ja, maar we doen het met de goede intenties.
Ja.
Dat is niet genoeg.
Nee.
Wat heeft zo'n kind aan goede intenties?
Nee, dat is interessant dat je dat zegt. Ik heb juist het gevoel dat we het heel negatief benaderen. Maar jij zegt misschien wel van nee, misschien onderschatten wij wel.
Nou, ik heb het idee dat we het incident zijn we natuurlijk gechoqueerd over. Maar we blijven het als incidenten behandelen.
Ja.
En we zien niet dat we ondertussen een patroon aan het weven zijn of wat dan ook. Hè?
Ja.
En ik had een voorbeeld van een dame die zei tegen mij, ze zegt, moet je je voorstellen dat er een ongeluk gebeurt, een auto-ongeluk en iemand sterft. Dan zegt iedereen, goh, dat kan echt niet, dat is er één te veel. Terwijl als er nu iets gebeurt met een kind, de neiging die vaak ontstaat, en nee, niet altijd, maar wel vaak, is, goh, wat erg, maar er gaan ook dingen goed. Moet je je voorstellen dat jij de ouder bent van dat kind en je moet aanhoren?
Ja, dat het gewoon een getal is.
Of dat het, nee, maar er gaan ook dingen goed aan. Dus we hoeven het hier niet over te hebben.
Ja.
Dat is per ongeluk.
Ja, een beetje zoals goede intenties.
Ja, nou, daar is het ook gebeurd.
Ja. Ja.
En dat is nog iets anders, hè, want we proberen, dus echt wel een beweging dat we kinderen data gestuurd proberen te benaderen. Laten we nu gewoon van die toeslagenaffaire leren niet doen.
Nee.
Het zijn geen pennen, hè?
Nee.
Wat dat betreft is het een ander.
Het is absoluut een ander verhaal.
Product.
Het zijn levende wezens.
Ja, en allemaal verschillend.
Ja.
Dus dat kan niet vangen in data. Wil je weten wat er in en eruit gaat, is het fijn om achteraf te kijken, goh, is er een soort trend? Maar ga niet proactief die data gebruiken om te voorspellen waar het misgaat. Ik heb ooit gehoord, in een bepaalde regio hadden ze dataonderzoek gedaan. Daar kwamen ze eruit dat hoogrisicogezinnen waren waar één ouder was met een kind. Denk je, hou op.
Ja.
Hou op.
Ja.
Ja, dat is ingewikkeld om dat goed te krijgen.
Tuurlijk.
Maar ga je die daar gelijk door anders behandelen? Ik vind dat nogal wat.
Ja, heftig. Eigenlijk wel interessant, hè, dat deze problematiek die heel heftig is, die heel ver gaat, dat jij daar vanuit jouw ondernemerschap geprobeerd hebt en ook succesvol een verschil hebt weten te maken. Nu een pleidooi houdt voor minister van Jeugd. En als ik naar je luister, dan denk ik, hier zitten allemaal wijze levenslessen in die wij kunnen gebruiken in ons eigen business om beter te luisteren naar onze klant, om niet het beter te weten, maar beter te luisteren. En om met die frisse, kinderlijke, naïeve blik naar de wereld te blijven kijken, door juist ook misschien een jongerenraad of denktank in ons bedrijf toe te voegen met jeugdigen. In een betaalde functie. Vind ik ook een hele interessante. En praten niet over, maar met je klant. Dat is misschien wel de belangrijkste les die we te leren hebben, omdat we toch stiekem vaak als ondernemer denken dat we het beter weten dan de ander. Als je nu vandaag uitgenodigd zou worden in de Tweede Kamer en je zou even heel snel moeten nadenken over ik heb maar even spreektijd. Wat zeg je tegen de Tweede Kamer?
Nou ja, dat hangt er vanaf wat het onderwerp natuurlijk is. Hè? Want het,
nou,
mij is wel
de minister, nee, maar laten we die meteen vaststellen. Dat is, er moet een minister van jeugd komen.
Ja, nou ja, dan zou ik willen zeggen dat we nu inderdaad een hele doelgroep hebben die de toekomst in moet, die we niet horen, niet zien, niet erkennen en niet als voorwaardig mens zien.
Hmm.
En dat ik daar uit ervaring weet dat daar de mooiste ideeën uit voortkomen en dat je daar echt veel van kan leren. En dat dat ons ook als Nederland trots zou kunnen maken als wij dat nou wel hebben. Ja. Als wij nou zo'n minister van jeugd wel. En het past natuurlijk ook bij de bestuurlijke vernieuwing die
mooi.
Iedereen nu voor pleit. Ik denk laten we hem daar beet pakken.
Ja. Zou ik dan zo ver mogen gaan dat ik met je meega? En dat nadat jij gesproken hebt, zou ik eraan toe willen voegen. En laten we wat Lesja zegt direct ook toepassen op alle departementen. Want de minister van jeugd, als die er komt, zal het alleen werken als de doelgroep gehoord wordt.
Ja.
Maar dat geldt natuurlijk dan voor alle departementen, voor alle ministeries. Daar moet geluisterd worden naar de doelgroep zelf. En dat is ongeveer de enige doelgroep die niet gehoord wordt.
Ja, die niet kan stemmen. Hè?
Ja.
Die ook op andere vlakken nog niet als volwaardig mens wordt gezien. Ja, en ik zou graag willen dat dat gecoördineerd wordt voor minister van jeugd of voor
precies.
jeugd. Maar dat daar kan je natuurlijk ook als departement, en dat zou je ook kunnen invlechten bij organisaties,
nou,
bij
zeker.
Bedrijven.
Ja, ja en dan wel met de gedachte, het moet echt zijn.
Ja, niet voor de vorm.
Nee.
Oprecht hè, wat jij zegt. Dat vind ik heel mooi wat jij zegt. Luisteren, interesse, nieuwsgierigheid, echt oprecht.
Echt willen leren en weten.
En ga maar even terug naar hoe je zelf was als kind.
Ja.
Denk weer even terug aan je dromen, je ambities, aan dat je ideeën had.
Mm.
Ga weer even terug, denk ik. Of kijk naar je eigen kinderen. Maakt me niet uit.
Ik stel altijd twee vragen aan mijn gast en die wil ik ook aan jou stellen. En het hoeft helemaal niets te maken te hebben met deze materie, maar het zou mij wel benieuwen. Als alle billboards een dag in Nederland van Lesja zijn, wat zou jij er dan opzetten?
Luister naar kinderen voor
ja,
nu.
Ja, mooi. Jij bent iemand die veel informatie tot je neemt.
Ja.
Je bent breed geïnteresseerd. Is er een boek of een documentaire of een bron waarvan je zegt van nou, die heeft mij echt toch wel is een belangrijke bron geweest in mijn leven?
Qua, ik zit te denken, want ik kom dan op twee, hè, want je hebt inhoudelijk natuurlijk.
Ja.
Maar ik lees zelf het liefst gewoon hoe verbeter je jezelf. Hè. Ik merk ook als bestuurder, je bent je eigen instrument. En ik denk dat dat ook de les is die ik als ondernemer heb gehad.
Ja.
Dus ik zou eerder denken aan zelfontwikkelboeken.
Ja.
Dus,
Kom maar op.
Dan, nee, en ik denk nu, het eerste wat ik denk is de 12 Lessons of Life van Jordan Peterson. En ik weet dat het controversieel is, maar voor mij gaat dat over, maak eerst jezelf beter.
Ja.
Geef daarin het goede voorbeeld, ga voorop.
Ja.
En nou ja, toch verbeter de wereld begint bij jezelf, vrees ik.
Fantastisch, ja.
Dus dat is wel waar
boek.
Ik...
En een slimme man met grote wijsheden. Je bent ook naar hem toe geweest.
Ja.
Klopt. Hoe vond je dat?
Ik vond het leuk, maar ook wel... Hij is al wat ouder, dus het was ook wel mooi om zijn kwetsbaarheid te zien.
Ja.
En ik weet dat hij heel vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd of in een bepaalde hoek weggezet. En dat is helemaal niet waar ik naar op zoek ben. Ik vind de mooiste lessen die hij erin heeft staan, vergelijk jezelf niet met een ander, maar vergelijk jezelf met degene die je gisteren was.
Ja.
Dat vind ik de belangrijkste les.
Heel mooi.
Dat.
Lesja, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar Leusden.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Er worden al kamervragen gesteld over dit onderwerp.
Ja.
En er is veel om te doen. Iedereen voelt ook dat er echt nu iets moet gaan gebeuren.
Ja.
Laten we contact houden en ook dit onderwerp in de gaten houden. En zodra er nieuws is, ben ik heel benieuwd.
Graag.
Ik ben ook benieuwd naar jouw reis, want die is nog lang niet klaar.
Dat hoop ik. Er is nog een boel te doen. Ik hoop echt me in te kunnen blijven zetten voor dit onderwerp.
Fantastisch, dat gaat je zeker lukken.
Dank Daan.
Heerlijk. Dank je wel. Roeland, dat was het interview met Lesja Kop. Een minister van jeugd, wat vind jij?
Ja, als ik haar zo hoor, ben ik wel helemaal voorstander, Daan.
Ja, hè?
Ja. Ik denk dat het je meer aangrijpt als je zelf kinderen hebt. Ieder kind heeft wel ergens waar die moeite mee heeft of waar die mee struggelt, waardoor die niet goed in het systeem past. En als je dan de juiste hulpmiddelen kan krijgen.
Ja.
En iemand die breed nadenkt over dat thema.
Ja.
Ja, dat is volgens mij een grote win. Want ja, de andere kant van het verhaal is, als je je hoort vaak dat ouderen zeggen, ja, ik ben bezig geweest om de shit uit mijn eigen jeugd op te ruimen.
Ja.
Dus we doen nu eigenlijk het omgekeerde.
Hmm.
We doen de jeugd doen we allerlei vervelende dingen aan, bewust of onbewust. En daar moeten ze hun hele leven mee dealen. Tot er een keer een punt komt dat ze er klaar mee zijn. En het proberen te fixen.
Sterk. Ja, helemaal eens.
Dus voorkomen, denk ik.
Ja, en ook dat principe van praten met die kinderen in plaats van over die kinderen.
Ja.
En het verband wat ze daarmee legt naar onze bedrijven toe en hoe we dat doen met klanten en productontwikkeling is eigenlijk best iets geks. Hè? Het gebeurt denk ik vaker dan we denken en willen.
Ja, dat precies. Dat je gewoon de belangrijkste stakeholder vergeet.
Ik moest ook even denken aan al onze arbeid in de afgelopen jaren voor klanten en met klanten. Waarin we altijd hebben gezegd, ga nou onderzoek doen. Doe diepte interviews. Doe een survey. Doe onderzoek. Ga in gesprek.
Ja.
En ook als we lanceringen deden, zeiden we altijd, doe een soft lancering waarbij je eerst informatie te weten te komt over het product wat je moet ontwikkelen.
Precies, ja.
Wat vond je van de raad van advies van 12-jarigen?
Ja, volgens mij is dat briljant. Kijk, ik denk dat het schoolsysteem wat we hebben fantastisch is, omdat je een heleboel belangrijke dingen leert die je nodig hebt om verder te komen in het leven. Maar de creativiteit die kinderen hebben voordat ze naar school gaan, of die zeg maar eigenlijk langzaam wordt afgeleerd omdat ze juist zoveel structuur en processen nodig hebben. Ik kan me voorstellen dat er situaties voordoen dat een kind met een oplossing komt waarvan je zelf denkt, maar dat is te simpel, dat kan niet. Terwijl het wel kan.
Ja, dat zeg je heel mooi. De kinderen die niet sociaal gewenste antwoorden geven.
Ja.
Ja. Ik zag het hier al voor me. Ik dacht van, dat kunnen we best eens doen.
Ja, is toch. Ja, is toch.
Stel je voor dat we begin 2024 hier een groepje van 5, 6 of 8 kinderen uitnodigen van rond die leeftijd. Die je gewoon ook betaalt, zoals Lesja dat zei. En die hier mogen zitten en feedback mogen geven, mee mogen denken.
Ja, want een andere belangrijke reden om daar in ieder geval over na te denken, vind ik, is dat over 10 jaar, over 15 jaar zijn dat de mensen die je als ondernemer gaat aantrekken in je bedrijf.
Ja.
En die denken weer heel anders. Dus als je daar nu alvast een beetje van kan meepikken,
ja,
dan is die overgang ook wat kleiner.
Heerlijk.
Ja.
Inspirerende laatste aflevering van dit jaar.
Ja.
We hebben weer een jaar podcasts gemaakt. Wat vind jij zo leuk aan het maken van podcasts?
Wat ik er leuk aan vind? Ik vind het gewoon leuk om met jou te horen en dat het toevallig opgenomen wordt. Nee, wat ik heel leuk vind is dat ik ben ten eerste heel breed georiënteerd. Ik ben heel nieuwsgierig naar alles. Dus volgens mij zeg ik ongeveer iedere week, oh ja, dit vind ik ook een leuk onderwerp.
Ja.
Maar dat is ook echt zo.
Ja.
En wat mensen te vertellen hebben, wat mensen teweeg brengt, ik vind het bijzonder om dat te horen en daar dan een bijdrage aan te kunnen leveren.
Ja, dat is leuk, man. Ik heb dat ook, hoor. Dat je dan, ik hoor mezelf ook heel vaak zeggen, oh, hier heb ik echt naar uitgezien.
Ja,
maar precies. Ik meen het oprecht.
Ja, maar ja, het klinkt zo.
Dit
van,
is
oh,
te bereden.
Zegt hij het weer?
Ja.
Het is echt zo.
Heerlijk.
En jij?
Nou, dat. Kijk, wij hebben het natuurlijk ontzettend leuk met elkaar. En wij kunnen enorm genieten van al die verhalen van die mensen. Maar ze komen ook echt waarde brengen. En ik leer er heel veel van.
Ja.
Dus het is net zo goed een leerschool als een uithangbord voor onze organisatie. Dat is het duale van zo'n podcast. Dat vind ik mooi.
Ja, en op het moment dat je er zelf dus over gaat nadenken en een podcast over maakt, dan ga je heel bewust nadenken over wat je wil zeggen.
Precies dat. Ja.
En daar leer je vaak heel veel van.
Ja.
Het is een beetje, als je ook kijkt in die cone of learning, is het bijna zeg maar voor de, dus de simulatie dat je doet wat je moet doen, kom je het dichtst bij de ervaring die je hebt als je het niet echt doet. En dit zit er heel dichtbij wat mij betreft.
Ja, dat vind ik ook. En ik denk ook dat een van de dingen die we nu iets gaan veranderen, iets gaan wijzigen, en daar hebben wij het ook over gehad, is dat als we nou in seizoenen gaan werken, dus een x aantal afleveringen over onderwerp X, dan over Y, dan over Z, dan kunnen we nog iets meer de diepte over die deelgebieden die er zijn. Leiderschap, marketing, sales, operational excellence, dat soort zaken.
Ja.
Daar zie ik echt naar uit. Dat we nog iets gestructureerder gaan aanpakken. Dat we nog iets meer internationale gasten gaan uitnodigen. Dus zullen ook vaker Engelstalige onderwerpen de revue passeren. En we gaan natuurlijk over op video. En dat wordt wel een grote wijziging. Ja. Waar ik ook heel erg naar uitkijk. Want dan kunnen we het domein van video ook echt claimen.
Gaan ownen.
Ja. Ja.
Leuk. Kijk ik ook naar uit. Ja.
We wensen je een mooie oud en nieuw. Dit is de laatste week van het jaar. Maak er een mooi feestje van. Knal even een mooie flesje open. En
bereid je voor op 2024.
En wees dankbaar voor alles wat je hebt. En we hebben het gekregen in 2023.
Zo is het.
Roland, onwijs bedankt. Ook voor de podcast. En op naar een nieuw seizoen.
Yes, zo is het. Jij ook bedankt, Daan.
Dankjewel.
Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.